Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 103 en daarvan het tweede en het zesde vers. Psalm 103 vers 2, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krankheid kent en liefderijk geneest. En ook het zesde, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En wat er verder volgt in het tweede en het zesde van Psalm 103. zingen wij na de geloofsbeleidenis Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 8. Nadat wij met de woorden van het apostolicum geloofsbeleidenis hebben gedaan en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen Johannes 6, de versen 41 tot en met 59. Johannes 6, vanaf vers 41 tot en met 59. In Johannes 6 vanaf vers 41 komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander, Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Er is geschreven in de profeten en zij zullen alle van God geleerd zijn. Ben ik dan die er van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem, gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, zelf zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Laten we samen bidden. Heren, wij worden vanmiddag geroepen om iets uit te leggen wat niet uit te leggen valt. Vandaar ook het onbegrip dat de Joden hadden toen het ging over dat eten en drinken van het vlees en het bloed van Christus. Dat brood dat uit de hemel is neergedaald, ze hebben het niet begrepen. En ze konden het ook niet begrijpen, zegt de Heer Jezus, zolang de Vader het zelf niet leert. En daarom komen we u bidden of u met uw Heilige Geest vanmiddag dat wat niet uit te leggen valt, door u zo in ons hart gelegd en verklaard mag worden, dat we het wel genieten. En ook als u ons volgende week aan uw tafel roept, het ook daar genieten mogen, wat het zeggen wil om het vlees van Christus te eten en zijn bloed te drinken. Het gaat over dat eeuwige leven, een leven in uw gunst. En doet u ons daarvan een voorsmaak ervaren, ook deze middag, opdat ons hart vervuld zal zijn met een vreugde die alle verstand te boven gaat. Wilt u, Heere, zelf de rijen van de banken doorgaan en of ons thuis opzoeken met uw Heilige Geest? En zoudt u dat woord van u willen uitleggen, toepassen, verklaren in ons hart? Want u bent die grote leermeester. Zie toch in gunst, Heere, op uw erfdeel, ja op ons allen ter neer van boven. Heere, zoudt u willen werken en zoudt u willen versterken wat u heeft gewerkt. Zegen daartoe alle arbeid in het midden van de gemeente, de huisbezoeken, de catechisaties, het kringwerk. Maar er is ook heel veel werk wat op de achtergrond gebeurt. Wil ook dat zegenen, want het gebeurt allemaal opdat de bediening der verzoening voortgang onder ons hebben. Geef, Heere, dat we met vreugde mogen meehelpen aan de bouw van uw koninkrijk. En dan is er nooit een werk te gering. Maar laten we niet onze neus ervoor ophalen. Heere, wilt u ons nabij zijn? En wilt u geven dat zondaren in het hart geraakt worden? En dat uw kinderen voor het eerst of opnieuw op hun plek mogen komen? Maar gedenk niet alleen ons, gedenk uw kerk toch wereldwijd, Heere? En wilt u uw koninkrijk doen komen? Ja, allen die lijden om uw naam zullen moed en de kracht geven om te volharden. Ook het volk van de Joden, Heere, geef toch uw zegen, dat ze u mogen kennen in Christus. Zoudt u ook daar uw wonderlijke naam willen verheerlijken? Maar zegen ook het werk van evangelisatie in ons eigen land. Stichting in de Rechte Straat, waar wij vandaag onze gaven voor mogen geven. Als het evangelie verkondigd wordt onder degenen die in de duisternis van de leren van Rome wandelen. Want in wezen is Rome niet veranderd. En Heere, geef dat we toch ook wakker zullen zijn. Steeds meer is dat de neiging om zogenaamd het gesprek met Rome aan te gaan. Maar leer ons toch te zien dat er een onoverbrugbare kloof is. Wil u uw zegen geven, Heere, ook aan land en volk. In bijzonder onze overheid. Het formatieproces wat zo traag verloopt. U heeft er in zekere zin in geblazen. Of wij bieden u, geven demissionaire kabinet de vrezen van uw naam. En mag het toch een nieuwe regering zijn die rekening houdt met uw geboden. En dan bidden we ook in het bijzonder voor de christelijke partijen, niet alleen landelijk, maar ook eilandelijk en provinciaal, dat ze de wijsheid en de vrijmoedigheid mogen hebben om alleen maar te getuigen wat uw woord zegt. Help dan allen, Heren, die aan de frontlinie staan. Wij moeten allemaal leren om lijden over te hebben voor de belijdenis. Wil zo, Heere, alles schenken wat nodig is. Allen die het moeilijk hebben, bedenken ook aan degene die met een handicap te maken hebben. Wilt u genade, Heere, daarin helpen en voorzien. Uw wegen zijn altijd wonderlijke wegen, maar als we maar mogen zien dat het uw weg is en dat alles uit uw hand komt, leer ons, Heere, met de psalmist te belijden, het ga zo het wil. Heere, doe ons de tekenen van de tijden verstaan. Geef dat we alert zullen zijn, waakzaam zullen zijn. Dat we niet zullen slapen als de bruidegom komt. Wil ons verstand verlichten, ons hart aanraken en geven dat wij met een oprecht Maranatha geroep in ons hart mogen uitzien naar de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Guido de Brij heeft gezegd, die dag verwachten wij met groot verlangen. En Heere, maak die belijdenis ook waar in ons hart, want hier beneden is het niet. Toch, door de oordelen heen, door de wedergeboorte van alle dingen heen, zal dat eeuwige bruiloftsfeest hier op de herschapen wereld gevierd worden. Doe er ons naar uitzien met een gegrond verlangen. Help ons deze middag in het luisteren, in het spreken, verhoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 45, het eerste en het zesde vers. Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen. En het zesde, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. 1 en 6 van Psalm 45. zondag 28, vraag en antwoord 76 is aan de orde van behandeling. Zondag 28, vraag en antwoord 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer, hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op Christus aannemen. In de tweede plaats Christus lijden en sterven aannemen. In de derde plaats met Christus lichaam verenigd. Christus aannemen. De tweede plaats, Christus lijden en sterven aannemen. In de derde plaats, met Christus lichaam verenigd. De vorige keer in vraag en antwoord 75 heeft de catechismus ons gewezen op de maaltijd van de Heer Jezus. En we hebben gezien dat er toen heel eenvoudig voedsel op tafel lag, brood en wijn. De catechismus wilde toen bijzonder ons oog richten op de gekruisigde en gestorven zaligmaker. Dat is te begrijpen, want de verdienste van de Heer Jezus is de grond van de zaligheid. Alleen om de verdienste van de Heer Jezus kan ik vergeving van zonden krijgen. Alleen om de verdienste van de Heer Jezus kan God in gunst op mij terneerzien. Ik denk niet dat de waarachtige bekering buiten een gebedsworsteling omgaat, maar niet om het geworstel, niet om de tranen, niet om het volhouden, kan de Heere zijn zegen geven. Dus daarom is het goed te begrijpen dat de catechismus ons eerst wijst en zegt: buiten ons, daar ligt de grond van de zaligheid. Alleen in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat neemt niet weg dat in antwoord 75 ook al gesproken werd over eten en drinken. Niet dat het accent daarop lag, maar het werd wel genoemd. Het hoort ook bij elkaar. Een maaltijd en eten en drinken. En nu komt in antwoord 76 dat nader aan de orde, dat eten en drinken. In antwoord 76 ligt meer het accent op dat eten en dat drinken. Eten en drinken zijn de geestelijke werkzaamheden van de gelovigen. En dan moeten wij deze twee vragen en antwoorden, deze twee zaken, heel dicht bij elkaar houden. Wij moeten ze heel goed onderscheiden, dat de zaligheid buiten ons ligt in het offer van de Heer Jezus, en dat er geloofswerkzaamheden zijn in de gelovigen. Dat hoort bij elkaar. Maar wij moeten het wel goed blijven onderscheiden. Antwoord 76 laat ons vanmiddag zien dat een waar geloof een beleefd geloof is. In het geloof is wel degelijk ervaring. Er gebeurt wel degelijk iets. Geestelijke werkzaamheid. En als wij dat vanmiddag niet kennen, dan hebben we een dood geloof. Een historisch geloof. Kunt u dat nog wat uitleggen, dominee? Ik zal het proberen. Het avondmaalsformulier zegt zo mooi: wij oefenen in dit avondmaal de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus. Dus blijkbaar zijn wij aan het avondmaal aan het oefenen. Het geloof is werkzaam. En door oefenen wordt het geloof versterkt. Zoals wij ook lichamelijke oefeningen doen om de conditie van het lichaam op peil te houden. Om de spieren versterkt te krijgen. Dus dat zitten aan zijn tafel is niet louter een passief gebeuren, maar er is wel degelijk door het geloof een activiteit. Eten en drinken. Avondmaal houden is meer dan alleen maar kijken naar het brood en naar de wijn, naar de ingrediënten die op tafel liggen. Avondmaal houden is ook eten en drinken, daadwerkelijk eten en drinken. Ik zal nog een voorbeeld geven uit de Bijbel. Ik denk aan de bloedvloeiende vrouw. Zij was ervan overtuigd dat ze alleen genezen kon worden door de Heer Jezus. Dus de grond van haar genezing lag buiten haar. Maar ik krijg soms de indruk dat mensen zeggen, daar moet je zijn, alsof er dan in het hart niets gebeurt. Zodra de bloedvloeiende vrouw het kleed van de Heer Jezus aanraakt, gebeurt er in haar wel degelijk iets. Ze voelt het dat het bloeden stopt en dat ze de krachten terugkrijgt. Ze is genezen. Ze voelt zich anders dan jarenlang zij zich heeft gevoeld. Dus het is waar. De bron van de genezing lag buiten haar. Gelukkig wel. Want anders zou er geen mens zalig kunnen worden. De grond van de zaligheid ligt buiten ons. Jezus en Jezus alleen. Zijn verzoenend lijden en sterven. Maar betekent dat je daar niets van meekrijgt? Dan maken wij een grote vergissing. Als wij denken dat geloven iets is wat buiten de ervaring omgaat, dan maken we een heel grote vergissing. Want nog eens, toen die bloedvloeiende vrouw de Heer Jezus aanraakte, toen stopte haar bloeden. En ze was genezen. Ze had krachten teruggekregen. Nou, daarom is er ook sprake van eten en drinken. En daar ligt het accent op. In vraag en antwoord 76. Wat gebeurt daar nu eigenlijk? In het geloof. En door het geloof. Aan zijn tafel. Want dat is de vraag die gesteld wordt. He, in 75 is dat eten en drinken genoemd. En dan ligt het voor de hand dat de vraag komt, ja, wat is dat dan eigenlijk? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En dan moeten we vanmiddag maar eens proberen, in bijzonder de avondmaalgangers, om ons leven daar nu naast te leggen. Hebben wij nu een geloof, zoals de catechismus dat beschrijft, een werkzaam geloof dat ook ervaart? En herkennen wij ons dan in dat werkzame geloof dat ook ervaart? Of niet? Of zeg je, ja, maar dat ken ik nou echt niet. Wat hier staat, nooit van gehoord. Niks van begrepen en ook niet ervaren. Dus de catechismus die vraagt naar de geloofswerkzaamheid. Hij zegt, wat is dat nu? Dat gekruisigde lichaam en dat vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. Eten en drinken. Het eerste waar de catechismus dan op wijst, en dat is ook onze eerste gedachte, is dat wij Christus aannemen met een gelovig hart. Dus het geloof neemt Christus aan. Nou, dat is zo bijbels als maar zijn kan. Dat is echt de natuur van het geloof. Als je wil weten of je een waar geloof hebt, dan heb je Christus aangenomen. Sommigen denken dat een waar geloof bestaat uit een keer goed kerken en uit wat gevoelens en uit een tekst. Nee, je moet de Heer Jezus hebben aangenomen. Daar gaat het om. Want buiten Jezus is geen leven. Zolang wij de Heer Jezus niet hebben aangenomen, hebben we geen geloof, geen vergeving, geen vrede. Zonder Christus sta je met lege handen en straks voor Gods rechterstoel met een mond vol tanden. Dus dit is niet iets heel bijzonders, een extraatje. Maar dat denken sommigen. Sommigen menen dat de bekommerde kerk de Heere Jezus niet heeft aangenomen, maar wel uitgangen heeft en weet ik wat dies meer zei. En dat er misschien maar een enkeling onder de kinderen van God is die de Heere Jezus door een ware geloof hebben aangenomen. Dus nog een keer, dat aannemen, hoe beladen het dan ook mag zijn in onze gezindte, dat is de kern van een waar geloof. Buiten de Heer Jezus, buiten het aannemen van de Heer Jezus, sta je overal buiten. Sterker nog, is de toorn van God op ons. Dus een waar geloof neemt Christus aan. Aan dat aannemen gaat het willen vooraf. Denk maar aan Openbaring 22. die wil, neme het water des levens om niet. Dus voor je de Heer Jezus hebt aangenomen, wil je hem ook, maar al te graag. Dat is heel eenvoudig in een natuurlijke leven als je ergens op bezoek bent en dan word je wat aangeboden. Dan neem je het aan op het moment dat je het ook wilt. Wat dan de reden is waarom je wilt, dat laat ik maar in het midden, maar dat is helder. Als je die avond het niet wilt en je voelt je niet zo lekker of je hebt al genoeg gegeten, je hoeft niet meer, dan bedank je daarvoor. Dus niemand zal de Heere Jezus aannemen of hij wil hem uit de grond van zijn hart. Hij heeft daar ook zijn reden voor waarom hij de Heere Jezus wil. Maar we willen hem niet zomaar. Maar je hebt daar je reden voor. In het natuurlijk leven kan het soms zijn dat je mensen niet voor het hoofd wilt stoten. Maar dat gaat natuurlijk niet op als het hier gaat aan zijn tafel. Dus, wie de Heer Jezus aangenomen heeft, die wil hem ook. En laat nu niemand van ons vanmiddag denken dat hij van nature de Heer Jezus wil hebben. We hebben hem niet geacht. De godsdienstige Joden hebben uitgeroepen, kruis hem, weg met hem. Jezus dwarsboomt alleen maar je eigen gerechtigheid. Wij zien geen gedaante, nog heerlijkheid in hem. En we zouden ook niet weten van nature waarvoor we de Heere Jezus nodig hebben. Dus er is geen mens van nature die de Heere Jezus wil hebben. En ook dat is goed te begrijpen. Want als je iets wilt, dan zie je er waarde in. Dan zie je er soms zelfs hoge waarde in. Of je wilt het omdat het de enige oplossing is. Maar in ieder geval, aan de wil is vooraf gegaan dat je hebt overdacht, ik heb het nodig. Ik wil het hebben, want je verstaat de waarde ervan, van hetgeen dat je hebben wilt. Hoor wat Paulus schrijft aan de Filippenzen. Ik heb alle dingen schade gerekend en ik acht die drek te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus mijn Heere. Dus dat betekent dat Paulus de Heere Jezus op een zeer hoge waarde stelt. Op een zeer hoge prijs stelt. Ja, als de Heere Jezus de enige is, dan zullen we hem willen. En dan zullen we hem onthalen. Die wil, nemen het water des levens om niet. En dan haal je hetgeen je wilt ook naar je toe. Dus de gastvrouw die gaat rond met een schaal met hapjes. En je hebt het overdacht, je wil het ook wel graag. Het lokt wat er op de schaal ligt. En omdat je besloten hebt van binnen, neem je het. Nu weet ik wel, dat voorbeeld gaat niet zozeer over een zeer hoge waarde. Maar dat is wel met het brood des levens. Want het is inderdaad van levensbelang. Buiten de Heere Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dus het geloof zegt, ik wil Jezus en geen ander. Ik wil Jezus en geen ander. Velen willen de Heere Jezus misschien wel hebben vanmiddag, maar niet de hoogste prijs daarvoor betalen. Want dat is waar. De Heer Jezus schenkt zich weg uit genade en tegelijkertijd kost dat een heel mens. Heel mens. Dus de catechisme zegt ons in de eerste plaats vanmiddag, wat is dat nu, dat gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is in de eerste plaats de Heer Jezus met een gelovig hart aannemen. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. Christus lijden en sterven aannemen. Want zo staat het natuurlijk in ons antwoord. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. We hebben vorige week gezien dat de maaltijd bestond uit het eenvoudige brood en wijn. En wel te verstaan, het gebroken brood en de vergoten wijn. En juist dat breken en dat gieten, dat wijst op het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat unieke lijden en sterven van de Heer Jezus. Kijk, en als wij aan zijn tafel zitten, dan is dat dus niet alleen de grond van de vergeving ligt buiten mij. Want dan heb je nog steeds niks ervaren. Maar het geloof wil Jezus lijden en sterven. En neemt het ook aan. Vandaar de symboliek dat het brood genomen wordt. En dat de beker genomen wordt. En gegeten en gedronken wordt. Het geloof is werkzaam. Het geloof oefent zich in het lijden en sterven van de Heer Jezus. En nu moet u letten op dat prachtige woordje, het ganse lijden en sterven van de Heer Jezus. Dan moet je terug naar zondag 15. Maar de catechismus vraagt, en wat betekent nu dat ene woordje geleden? Gans, hè? In de eerste plaats, lichaam en ziel. De Heer Jezus leed niet alleen naar het lichaam. Want dan zijn er vele martelaren geweest die meer geleden hebben dan de Heer Jezus. Maar hij leed ook naar de ziel. Want de mens is niet alleen lichaam. De mens is ook ziel. En juist in de ziel heeft de Heer Jezus de toorn van God gedragen. Geleden. Zo zegt zondag 15 dat ook. Naar lichaam en ziel zijn ganse leven, in het bijzonder aan het einde de toorn van God tegen de zonde gedragen. U wilt Jezus waarom? Weet u soms iets van de toorn van God tegen de zonde? U heeft de Heere Jezus op de hoogste waarde leren schatten. Waarom? Weet u dat niemand anders die toorn kan stillen, die honger, die knagende honger van binnen in dat benauwde geweten, dan het lijden en sterven van de Heere Jezus? Is daarom Jezus uw alles? Heeft u daarom met Paulus gezegd, ik acht alle dingen schade en trek om de uitnemendheid van de kennis van Jezus. Omdat u zelf die schuld niet kon betalen en het vuur van Gods toorn niet uit kon blussen, al had u nog zoveel goede werken en nog zulke goede voornemens, maar Jezus wel, Jezus wel. Wat verstaat u onder het woordje geleden, dat hij de ganse tijd van zijn leven op aarde, vanaf de conceptie tot en met zijn sterven, naar lichaam en ziel geleden heeft, de toorn van God gedragen heeft, dan is er geen dag over waarop de toorn van God zal moeten dragen. Dan is er geen minuut over. Want de Heer Jezus heeft mijn ganse leven overgedaan. En in mijn plaats de toorn van God gedragen. Gans. Dat betekent geheel. Daar hoeft niets
meer bij. En u oefent het geloof zich in dat ganse lijden en sterven. Kijk dan, zegt de Heere, ik zal niet meer op u toornen. Dat kan niet meer. Want zijn toorn is uitgeboet in de ziel van de Heere Jezus. Geheel uitgeboet. Kijk, weet je van een toornen God in je leven? Dan is Jezus je alles. Dan alleen. Dan alleen. Dus de catechisme zegt, wat is dat nu, dat gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is in de eerste plaats het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Nou, wie doet dat nu? We hebben gezegd dat aan het aannemen de wil vooraf gaat. Dus dat is elke keer de vraag als de Heilige Geest handelt met de ziel. Of hij Jezus wil op de voorwaarden van het verbond der genade. En het geloof wil. Waarom? Waarom? Omdat wij de Heere Jezus alleen maar, zijn lijden en sterven alleen maar willen aannemen, als wij een levendig gevoel hebben van onze rampzalige staat. Door de zonde, de vloek en de toorn van God op ons ligt. En we hebben de Heere Jezus op het hoogst leren waarderen. Omdat we erachter zijn gekomen dat niemand in staat is om die toorn weg te nemen. Dat je dat, mag ik het zo zeggen, dat akelige, benauwde gevoel in je geweten maar niet kwijt kunt raken. Al heb je met de wereld gebroken, al heb je met de zonde gebroken, al is aan de buitenkant je leven totaal anders, het blijft maar knagen van binnen. Het is Jezus en Jezus alleen die dat akelige, knagende gevoel, dat hongerige gevoel kan wegnemen uit je geweten, uit je ziel. Kijk, en elke keer als het geloof zich oefent aan zijn tafel, dan gaat het over deze dingen, over deze dingen. Want we hopen zo dadelijk te zien dat de Heer Jezus ons leert dat we zondaar blijven. Dus dat is elke keer. Door mijn afwijken en afhoreren, dan roep ik toch de toorn en de vloek van God over mij. En daarom heeft de gelovige het zo nodig om geoefend te worden in het lijden en in het sterven van de Heer Jezus. Ik kan niet meer vertoond worden, omdat de Heer Jezus vertoond is geworden. Leest u maar met mij mee. En daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Wel, als je nu aan tafel geweest bent, een natuurlijke tafel, en je had een hongerig gevoel, en je hebt lekker gegeten, dan heb je een gevoel van dat je verzadigd bent. Dat begrijpt iedereen vanmiddag. En dat is nu ook zo in het geestelijke leven. Dan is er ook een gevoel van verzadigd zijn. En dat gevoel noemt de catechismus vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Want wat is nu die honger en die dorst hier in dit verband? Wel, dat is dat akelige, lege gevoel. Dat er door de zonde scheiding is gekomen tussen de Heere en jou. En juist als je de Heere in Christus hebt leren kennen, dan voel je je ellendiger dan ooit tevoren. Als je Gods gunst mist. Ik weet wel, er kan een tijd zijn dat alles zo dor is, maar laten we nu uitgaan van het betere, dat er een levende worsteling is om een kus van Jezus mond en om een blijk van zijn gunst. Kijk, dat is die honger en dat is die dorst, dat je voelt van, het zit niet recht tussen de Heere en mij. Er knaagt iets. Je gaat zo eenzaam en alleen door het leven. Je mist de vreugde van de gemeenschap met de Heere. Gaan we straks zingen. Wie heb ik nevens u omhoog? Nevens u lust mij niets op de aarde. En als hij er dan niet is, dan ben je toch zo ellendig. Hè? Ben je zo ellendig. Nou, dat is de zonde. De zonde maakt scheiding tussen God en je ziel. Door de zonde wordt de gemeenschap, die tere gemeenschap, verbroken. En als we nu eten en drinken van het gekruisigde lichaam en vergoten bloed, dus ons oefenen in het lijden en sterven, dan is er dus maar één verlating. En op grond van die ene verlating zal God zijn kinderen tot in der eeuwigheid niet meer verlaten. Dan stroomt het hart weer vol. Heilsbespiegelingen. Om het schoonste lied van die kruiskoning te zingen. Begrijpt u? Dat gebeurt er aan zijn tafel. Zo worden wij verzadigd. Niet natuurlijk, maar geestelijk. Het zielsgebrek wordt door de Heere Jezus weggenomen. Zodat er een eeuwige vreugde is. Vergeving van zonden. En eeuwig leven. En eeuwig leven, dat hebben we geleerd. Dat is een leven in Gods gunst. Hier het beginsel van die vreugde die alle verstand te boven gaat. En dan lezen we het nog een keer met een gelovig hart staat. Gelukkig dat het niet staat met een groot geloof in het hart. Of met een verzekerd geloof in het hart. Of met een sterk geloof in het hart. Dat staat er niet. Als het maar een waar geloof is. Al is het een toevluchtnemend geloof. Zoals die bloedvloeiende vrouw. Als het maar een waar geloof is. Al is het maar een zwak geloof. Zoals die vader van die maanzieke knaap. Als het maar een waar geloof is. Dus dat ware geloof, hoe klein, hoe groot, hoe zwak, hoe sterk, dat neemt Jezus lijden en sterven aan. En ik bedoel het eerbiedig, hè, maar als je brood maalt tussen je tanden en de wijn vergoten wordt op je tong en in je keel, dat is nu dat oefenen in het lijden en te sterven van de Heer Jezus. Dan smaken wij dat de Heere in Christus God is. Ik neem u mee naar het allervolmaakste gebed. Dat leerde de Heere Jezus zijn discipelen bidden. En een van die beden is: en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat doet de Heere Jezus in die beden? Wel, daar leert de Heere Jezus een geestelijke familie zichzelf dagelijks aan te klagen bij de Vader. Kijk, als je nou praat over een teer leven, dat is een teer leven. Als je nou praat over leer ons bidden, daar wordt bidden geleerd. Dat is niet met de borst vooruit om de Heere te danken voor alles wat je voor hem en zijn koninkrijk doet. Nee, dan leert de Heere Jezus degene die vergeving hebben, dagelijks te bidden om vergeving van schuld. Met andere woorden, de Heere Jezus zegt dat tegen zijn discipelen. En jullie komen nou nooit boven de stand van een zondaar uit. De boosheid kleeft ons altijd aan. Altijd aan. Dat wordt geleerd op Jezus school. En dan moet je nagaan, hè? Dan leert de Heere Jezus de meervoudsvorm en vergeef ons onze schulden. Niet zomaar eens een keer hier een fout, daar per ongeluk een misstap. Nee, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En daarom de vergeving blijft een wonder. Behalve als we de eerste liefde verlaten hebben. Dan is zo normaal dat je zonden vergeven zijn, dat je boven de ander uitstijgt. Maar als die liefde voor Christus er weer is, dat al je zonden alleen om zijn lijden en sterven vergeven zijn, dan smelt je weg onder het wonder. Niet alleen anderen, maar ook mij. Dat het goed is tussen de Here en je ziel. Dat er geen toorn is, maar dat het de gunst van de Here is. En wat wil de Here Jezus nu aan zijn tafel? Hij maakt daar dat Gods warmhartigheden weer nieuw worden. En het beginsel van de eeuwige vreugde weer geproefd wordt, gesmaakt wordt. Begrijpt u? Dat is geestelijk eten en drinken. Als de Here Jezus zijn hongerige familie het brood uitdeelt. En de wijn uitdeelt, dan wil hij dat we verzadigd en verkwikt, verheugd worden in de barmhartigheden van de Here. Zeg, ziet, ze zijn alle morgen nieuw, alle morgen. Is dat zo? Kunnen we dat zeggen na elk avondmaal? Ze zijn na elke avondmaalsbediening nieuw. Kijk. Als ik daarover nadenk, kan ik begrijpen dat Calvijn veel vaker avondmaal wilde houden dan wij gewend zijn. En als ik dikwijls voel in mijn hart dat ik er zo tegen op zie om avondmaal te houden, dan komt dat omdat dat tere leven weg is. Tere leven, dat je meer bent dan een zondaar. Een verzadigd gevoel. Schuld uw volks hebt geuit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonden aan. En wat blijft er dan over? Leven. Alleen maar leven. Een leven in Gods gunst. En als dat er is, lieve gemeente, dan kan ik door deze aardse woestijn heen. Dan kan ik alleen lopen. Dan heb ik geen gunst van mensen nodig. Als God maar aan mijn zij is. En als zijn gunst er in Christus maar geproefd en gespaard wordt. Wel, ik hoop zo dat deze preek onze honger en dorst mag opwekken. En dat we verlangen om aan te zitten aan zijn tafel, om verzadigd te worden met die vergevende liefde van de Here, om het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus alleen. En net als in het dagelijkse, als we gegeten hebben en verzadigd zijn, dan krijgen we nieuwe kracht. Zo is dat ook in het geestelijke. Dat is onze derde gedachte. Met Christus lichaam verenigd. Maar kijk, wat een rijkdom aan zijn tafel. De catechisme zegt, het is niet alleen. Wel, als je toch hier een klein beetje over nadenkt, en je mag er wat van proeven, daar is zo'n volheid. Als de Heer je zonde vergeeft, en als de gunst van de Heer er is, dat is altijd een oceaan. Daar ga je altijd in onder. Dat is altijd diepe verwondering. Dat is altijd overvloedig, echt waar. Want onze God is geen karig God. Maar er is nog meer, zegt onze catechismus. Niet alleen, maar ook daarbenevens. Daarnaast. En dat woordje daarbenevens, dat betekent niet meer of minder, maar even waardevol. Maar het gaat over de heiliging wat er nu komt. Net zou je kunnen zeggen, ging het over de rechtvaardiging. En nu gaat het over de heiliging. Dat zijn twee gelijkwaardige weldaden uit het verbond der genade. De een niet meer, de ander niet minder. Sommigen verheffen de rechtvaardiging boven de heiliging en daarmee ten koste van de heiliging. En anderen doen het andersom. Die verheffen de heiliging boven de rechtvaardiging ten koste van de rechtvaardiging. Met alle gevolgen van dien. Maar daar gaat het nu niet om. Dus niet alleen, maar ook daar benevens, dus even waardevol. Wat dan? Maar dat is natuurlijk wel een lastig zinnetje wat er nu komt. Wat dan? Wel, zegt de catechismus, door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer, hoe meer verenigd worden. Dus laten we daar eerst aan kijken. Hoe langer, hoe meer verenigd worden met zijn heilig lichaam. Denk het proces in. Wat er gebeurt aan zijn tafel. Eerst door het teken. Het brood wordt aangereikt en ontvangen. Het wordt gegeten. En terwijl het wordt gegeten, wordt het gemaald en langzaam wordt het stukje bij stukje doorgeslikt en het komt in je maag terecht. De maagsappen die verteren dat en die halen het voedsel eruit en dat voedsel wordt getransporteerd door heel je lichaam. Ik weet wel, het ene kleine stukje kan niet je hele lichaam voeden, maar u begrijpt de beeldspraak. Hoe langer, hoe meer. Dat is een proces. Dat is niet in één keer, maar dat is een proces. Hoe langer, hoe meer verenigd met het lichaam van Christus. Dus zodra ik door het geloof dat stukje brood in mijn mond neem, dan ben ik dus wezenlijk verenigd met het lichaam van Christus. Maar het is een proces dat doorgaat en dat is hoe langer, hoe meer. Wat betekent dat nu in het geestelijke? Wel, dat is de opwas in de genade en de kennis van de Heere Jezus. Dat is de opwas in de heiliging. En wat is nu opwas in de heiliging? Wel, dit zegt de Heere Jezus. Zonder mij kunt gij niets doen. Dus wat betekent nu groeien? Groeien betekent niet dat je in jezelf sterker wordt. Maar groeien betekent dat je steeds meer de Heer Jezus nodig hebt. Maar geloof me, in de heiliging gaat de Heer steeds een diepere weg om te leren wat de kracht van Christus vermag. Dat is net als iemand traint, hè? Iemand die aan gewichtsheffen doet. Die begint natuurlijk niet met de zwaarste, maar steeds kan er wat meer bij en steeds wordt hij sterker. En dat is nu geestelijk ook zo. De Heere legt steeds een extra kruis op je schouders, zodat je weer door je knieën gaat, dat je niet jezelf kon beheersen. Dat je soms in opstand hebt gezegd, waarom moet dat nou zo, Heere? Opdat we de Heer Jezus meer nodig gaan krijgen. En als je de Heer Jezus meer nodig gaat krijgen, dan ga je leren, het gaat zo het wil. Dan ga je niet meer bemoeien met hoe de Heer het doet, dan kom je alleen maar achteraan. Dus zonder mij kunt gij niets doen. Dat betekent dat je de Heer Jezus meer en meer nodig hebt in het leven van de genade. Daarom wordt niet de genade groter, maar er is groei in het geloof. Wat bedoel ik? Wat bedoel ik? Wel, als wij dat stukje brood ontvangen uit zijn hand, dan ontvangen wij de volledige gerechtigheid en heiligheid van de Heere Jezus. Alleen, wij hebben niet een volkomen geloof. Was dat maar waar, hè? Als het geloof levendig is, dan kan iedereen over je heen lopen. Als het geloof levendig is, dan zing je, u hebt me in het hart meer vreugde gegeven als anderen, als zij wel lustig bij koren en most leven. Als het geloof levendig is, dan zeg je, ik heb geleerd vergenoegd tevreden te zijn. Maar we hebben geen volkomen geloof. Kijk, daar gaat het om. Dat we nou elke keer meer gaan leren dat de Heer Jezus volkomen is. En mag ik het zo zeggen, stukje bij stukje ga je nu in de geloofsoefening steeds meer zien hoe volkomen Jezus is. Het is van waar vrede is vrede en toch door de oefeningen heen ga je steeds meer zien. Hij is een volkomen zaligmaker. En nu legt het geloof zich neer op dat eeuwig zon- en zoutverbond. En daar is alles vrede. Alleen maar vrede. Hoe langer, hoe meer. Dat betekent ook hoe langer, hoe meer erachter komen dat je buiten de Heere Jezus niets, maar dan ook niets bereikt. Maar er is nog meer in de heiliging. Dat wij staat er, al is het dat Christus in de hemel is. En wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. Dat is wat hij, Christus in de hemel. Wij op de aarde, dat kan toch niet? Blijkbaar zijn er voor de Heilige Geest en voor het geloof geen afstanden. En dat is ook zo. Dat laat ons al iets zien, hè? Straks in de hemel en op de nieuwe aarde, dat er zo'n oneindige dimensie is. Waar wij echt geen verstand van hebben. Dus die afstand tussen Jezus en de gelovigen, daar zit geen millimeter tussen. Tenminste, door het geloof. En wat zegt het geloof nu? Jezus is in de hemel. En ik word hoe langer hoe meer verenigd met zijn lichaam. Wat? En hij zit daar met een verheerlijk lichaam. Ja. Dus aan zijn tafel ervaar ik iets van de volkomenheid van de heiliging. Dat is de heerlijkmaking. Daar krijg ik een voorsmaak van hoe het straks zal zijn. Dat is ook zo. Want in de Heere Jezus is werkelijk geen enkele zonde, ook niet in dat zondige lichaam van mij. En dan is het nog iets, de catechismus wijst er ook op, en dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Dat is de gemeenschap der heiligen. Dat is de eenheid van alle levende leden van het lichaam van Christus. Als de Heere Jezus ons hart vervult, dan vallen alle verschillen weg. Kijk maar, je hebt Maria Magdalena en dat was een vrouw die uit de goot is getrokken. En ze loopt hand in hand met Johanna. En Johanna was de vrouw van Cusjas, de rentmeester van Herodes. Dus je zou zeggen, Johanna kwam uit de top van het maatschappelijke leven. Maar deze twee vrouwen, die waren één in Christus. Paulus schrijft er ook over aan de Filippenzen, meende ik, dat al die verschillen wegvallen tussen dienstknecht en heer, vrije en slaaf, barbaar en skit. Hoe komt dat? Omdat elks hart vol is van heilbespiegelingen, om het schoonste lied van deze koning te zingen. Als toch die bloedbruidegom zijn trouw bewijst aan die ontrouwe bruid, dan kan ik mij niet verheffen boven een ander, omdat je je eigen ontrouw ziet. Maar ik wil het ook niet, omdat je de schoonheid van je bruidegom ziet. En als er nu naast je een zit die ook de schoonheid van die bruidegom ziet, en tegenover die ook de schoonheid van die bruidegom ziet, ja, dan begrijp je het wel, hè, over wie het gaat. Dan gaat het alleen maar over die dierbare Heere Jezus. Hoe staat het er? Door één geest eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Eén geest. Maar ach, wat bitter. We worden niet voortdurend door die ene geest geregeerd. We laten ons ook telkens weer leiden door andere geest. Toch? En daarom, met die vraag gaan we naar huis. Want als we ons door een andere geest laten leiden, de geest van hoogmoed, zelfzucht, wereldliefde of wat is meer zijn. Weet je wie Jezus dan is? Dan is hij Ichabod. De eer is weg. Maar als we nu gelovig mogen eten en drinken, dan heet Jezus Emmanuel. God met ons. Wel avondmaal gaan huis. Welke naam geef ik mijn Jezus? Ichabod? Of Emmanuel? En die vraag moet een ieder zich stellen. Amen. Psalm 133 vers 1. Maar je ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen. 133 vers 1. De een zal misschien roepen, Ichabod, waar bent u? En de ander beleide, o Emmanuel, God met ons. Wat liggen toch tere heren? En hoeft niemand zich te verheffen. Want de Heere Jezus heeft ons leren bidden dagelijks. Vergeef ons onze schulden. En zou er dan geen schuld zijn? Zou die hoogste profeet zich vergissen? O, geef toch, Here, dat er honger en dorst mag zijn. Maar ook dat we verzadigd en verkwikt mogen worden. We hebben geprobeerd om er iets van te zeggen. Calvijn zei, het is beter te beleven. En wat zijn dat de heerlijkste, de zoetste, de aangenaamste ogenblikken. Als de gemeenschap mag zijn aan het lichaam van Christus. O Heere, dat is de verschraling van de kerk. We gaan naar huis. Geef dat we uw woord zullen bewaren. En dat het gezegend mag worden. Tot waarachtige bekering voor het eerst of opnieuw. Zie je gunst op ons allen ter neer. En verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 73 vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73 vers 13. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.